door de hele uitzending heen zie je dat iedereen die leuke functies roept. Ik noem het altijd de lieve functies. Maar ja, het zijn ook gewoon bedrijven die ook een plek moeten krijgen. Productieve bedrijven. Bedrijven die stadverzorgend zijn. De loodgieter of het timmerbedrijfje.
Welkom bij de Bouwwoonleef podcast. En zoals u alle gewend bent, praten we na over de laatste uitzending, Straat op Ooghoogte. Dat gaat kort gezegd om het gevecht om wat er op de begane grond, in de plint, van een gebouw moet komen om onze steeds voller wordende stad prettig, leefbaar en gezond te houden. En tegenover me zit Paul Moons. Je hebt je daar jaren mee bezig gehouden. Paul, welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, fijn dat je er bent. Voordat we het over jou gaan hebben, even het belang van die begane grond nog even neerzetten. In onze uitzending zegt onderzoeker en planoloog Hans Karsenberg van het STIPO zegt dat de begane grond 10% van het gebouw is, maar 90% van de beleving van het gebouw op straat. Ben je het daarmee eens?
Ja, volledig.
Ja.
Dat heb ik ook steeds want ik denk dat u niet alleen aangewerkt, maar met een team. Mijn team ook steeds voorgehouden. Mensen komen thuis en komen thuis al in die straat. En daar moet je dat voelen. Het is niet pas in die woning, maar echt die straat is ook al van jou. Dat moeten wij creëren.
Is dat iets wat je altijd al had als mens? Dat je dacht, god, wat gek dat daar zo. Wat valt jou op in die stad?
Ja, nee. Ik zie soms nieuwe wijken ontstaan. Ik ga ze nou niet noemen, want daar val ik collega misschien wel af. Maar ik denk, ja jongens, ik mis het hier. Het is kil. Ik had een vriend en die woonde ook ergens. Dus. En die was daar naartoe verhuisd. En die is weer weggegaan. Omdat die zoiets had. Ja, ik zit ergens opgesloten in die hoogbouw. Maar ik beleef niks.
Nee.
En dat wil ik voorkomen.
Ja, precies. Nou, even over jou. Want jij was projectmanager voor de gemeente. Je bent sinds hoe lang met pensioen nu?
Nou ja, formeel ben ik vervroegd uitgetreden. Omdat ik ben nog niet 67. Maar formeel in januari. Dus het is echt nog heel vers.
Nog heel kort. Dus je bent nog helemaal aan het genieten van de lege mailbox, zou ik zeggen.
Ja, precies. Het gat is nog niet gevallen, zeg maar. En ik vermaak me prima.
Heel goed. En jij was projectmanager voor een Sloterdijk. Welk gebied binnen Sloterdijk?
Ja, Sloterdijk is natuurlijk een beetje diffuus gebied. Maar waar ik aan heb gewerkt is Sloterdijk 1 Zuid. Mm-hmm. En omdat het positioneren. Je hebt verschillende Sloterdijken die liggen buiten de ring. Maar dit ligt binnen de ring. En dan ten noorden van die strook waar het Westerpark en de Volkstuintjes zitten. Dus daar ten noorden van en dat spoor. En dan ingeklemd aan de bovenkant in de Transformatorweg. Mm-hmm. En dan links en rechts hebben we de A10. En aan de rechterkant heb je dan het groen.
Het groen, dus echt binnen de ring.
Ja.
Vanuit welke expertise ben jij daarvoor gevraagd? Wat kon jij?
Ja, dat is leuk. Ik heb natuurlijk al een aardig verleden in gebiedsontwikkeling. Maar het laatste wat ik had gedaan, onder andere, is de opstart van het marineterrein. Ik heb dat echt van begin af aan mogen opstarten. Sloterdijk 1, dat was ook nog een blanco terrein. En het was het stadsdeel West, die zocht iemand die de organisatie een beetje wilde optuigen. Dus dat heb ik gedaan.
Die vanuit het niets iets kon maken. Dat marineterrein is natuurlijk wel anders dan dat gebied van Sloterdijk. Wat dacht je toen je er voor het eerst kwam? Zakte de moed niet in je schoenen?
Nee, juist niet. Want ik zag eigenlijk al meteen alle mogelijkheden. Ja, weet je, het is nu gewoon een bedrijfterrein en prima functioneert ook nog. Dus, maar weet je, het ligt om de hoek bij Westerpark. Je zit zo op de A10, je zit zo in de Spaarndammer buurt. En er moet nog wel wat verbeterd worden, want het is allemaal een beetje nog moeilijk te begaanbaar. Maar er liggen kansen zat. Dus dat zag ik eigenlijk wel meteen.
En kansen voor wat? Voor wonen?
Ja, voor eigenlijk een complete wijk. Dus niet alleen maar wonen, maar gewoon alles wat daar op en bij hoort. En dus ook werken.
En hoeveel woningen moesten daar komen? Moeten daar komen?
Ja, we hadden dus 4700 uiteindelijk in de plannen staan.
Ja, dus ongeveer 10.000 mensen kunnen daar dan terecht.
Ja,
zeg maar.
Ja.
Hey, en als de luisteraar na deze uitzending de fiets pakt en wil gaan kijken wat er staat nu, wat zien ze dan?
Helemaal niks.
Helemaal niks nog? Want je hebt er 8 jaar aan gewerkt nog.
Ja, er is natuurlijk heel veel achter de schermen gebeurd. En heel veel gesprekken met marktpartijen om te komen tot stappen. Dus achter de schermen ligt er heel veel klaar. We hebben als gemeente hier ook een heel ontwerp voor het maaiveld gemaakt. Mm-hmm. Komen we misschien straks nog op terug.
Ja.
En er is met een aantal marktpartijen zijn dus ook al plannen in voorbereiding die in het stadium van VO zeg maar, zitten.
En VO, dat is?
Sorry, voorlopig ontwerp.
Voorlopig ontwerp. Dus daar ben je al een redelijke stap. Ja. Want je kunt op de site inderdaad, als je Sloterdijk intikt, zie je fantastische filmpjes waarin de ontwerper ook uitlegt hoe die straat gaat aanpakken. He, veel groen, juist die breedte van die straten, super interessant. Mm-hmm. Heel leuk. Dus de luisteraar ik zou aanraden om daar eens naar te kijken, want dan zie je ook wat de potentie van het gebied is.
Ja.
Dus dat is hartstikke leuk. Laten we eens even gaan praten over de documentaire. En met jouw kennis van zaken daar eens even over gaan praten. De luisteraars die het nog niet hebben gezien, deze podcast is uitstekend te volgen zonder dat je die documentaire hebt gezien. Dus we gaan doorpraten aan de hand van fragmenten en later kunt u rustig die documentaire terugkijken. We gaan even luisteren naar het eerste fragment.
Ondanks dat de kwaliteit van het gebouw eigenlijk zo belangrijk is, is er eigenlijk ook een soort gevecht vindt er plaats op die begane grond. Want we willen eigenlijk zoveel mogelijk op die begane grond realiseren. De entrees, winkels, horeca, maar ook parkeren, fietsparkeren, bergingen. En ook nog eens een keertje tuinen of groen. Dat moet allemaal op die begane grond. En dan wordt het best wel lastig om dat allemaal in te passen.
We horen hier Xander van Beers, ontwikkelaar van Oosterburg. Echt een van de dichtst bebouwde nieuwe stukken stad. Nou, hij vertelt over dat gevecht om de blind. Herken je dit?
Ja. Hij heeft een mooie Nederlandse term. Ik noem dat altijd de battle for the plinth. Maar ik vind eigenlijk de Nederlandse beter. Maar dat is in onze plannen, en ik zeg nog steeds ons, maar ik ben natuurlijk eigenlijk niet meer van ons. Maar toch, ik blijf het even vasthouden. Hebben we... Die kwaliteit stond er echt voor op om dat voor elkaar te krijgen. Dus we hebben, om dat thuisgevoel in die straat te creëren, gezegd, dan moet er eigenlijk daar ook de ruimte voor zijn. En dus moeten een aantal functies, die normaal gesproken op straat zijn, moeten ook in die gebouwen een plek krijgen. Maar daarmee hebben we het wel heel erg opgeladen, die gebouwen.
Ja.
Dus we waren ons er heel erg van bewust dat we daar al echt iets mee moeten. Ja.
Ja. En jij hebt ook hulp ingeroepen, hè? Want jullie hebben opdracht gegeven tot de studie de superplinten, geloof ik. Superplinten.
Ja.
Een architectenbureau Heren 5 en een ontwikkelaar hebben daaraan gewerkt. Wat heeft dat opgeleverd?
En Stipo trouwens.
Dus het is een onderzoeksbureau.
Ja, dat is de aanleiding was van, wij zijn ons ervan bewust dat we het behoorlijk hebben opgeladen. Dat er heel veel functies toch ergens een plek moeten krijgen in die begaande grond. En we hebben eigenlijk meteen gedacht van, maar we moeten die ontwikkelaars, maar ook de architecten helpen van... om dat vorm te geven. Want dat is toch even wat andere opgave dan voorheen. En dus dat is de reden geweest waarom we die studie hebben uitgezet. En ook echt wel gefocust op... kijk nou even van hoe zet je dat nou technisch in elkaar?
Ja, want je hebt het over al die functies, hè? Fietsen, parkeren, techniek. Want je wilt niks op straat. Daar heb je al heel veel ruimte voor nodig. En dan ook nog eens gezelligheid en werk en winkels en dat soort dingen. Dus dat die hele puzzel.
Ja, en wat er misschien al gauw vergeten wordt, en dat zie je in gebouwen waarin je niet aan de voorkant daarover hebt nagedacht, is dat elke functie heeft ook weer zijn bijkomende functies nodig. Dus je hebt de toeleveringsruimte nodig, je hebt parkeren nodig, je hebt opslag nodig. En je kunt dat per pandje, per gebouwtje allemaal apart gaan regelen. Maar misschien als je het goed integreert, kun je functies combineren en het dus beter op die manier zien in te passen. En daar is die studie voor bedoeld. Maar kijk nou even verder dan de losse blokjes, dus losse functies. Maar kijk of je meer in samenhang die functies kunt combineren.
Integraal. Het idee was dat je een hoogstedelijk woon- en werkgebied gaat creëren. Ja. Hè? Dat staat er in die studie van jullie. Een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Wat is dat? Heb je daar een voorbeeld van? Dat je denkt, dit woon-werkgebied, hè? Dus de woongebieden en dan hoogstedelijk. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Als je gewoon kijkt naar hoe die 4700 woningen plus al die andere functies. Hè, als je dat fysiek ziet, dan heb je het eigenlijk wel over een soort standaard hoogte van 30 meter, 20-30 meter. Met vervolgens torens van 45 en 60 meter. En dat wel echt over het hele gebied. Dus het is echt behoorlijk stevig. NDSM, daar zie je dat een beetje ontstaan. Dus dat niveau, nou ja, ik noem dat toch NDSM. Maar zoiets moet je
voorstellen bij zo'n hoogstedelijk gebied. En daar moet je dan zorgen dat het op die begane grond, ondanks die beetje wat onheimische hoogte, precies, dat je daar wat voor elkaar krijgt.
Dat je er niet daar opgesloten voelt bovenin, maar dat je weet van beneden gebeurt van alles.
Oké, wat er allemaal kan gebeuren, daar gaan we ook even naar luisteren, naar het volgende fragment. Wat je nou allemaal kan combineren in die plint. We gaan even luisteren eerst naar het fragment.
Wat we hier gaan doen is drie vormen van de organisaties ook neerzetten. Kinderopvang hier achterin. En dan hebben we hier naast een sportschool. Hier hebben we dan een all-day café, waarbij we een bijeenkomstfunctie willen creëren voor de bewoners van Zeeburgereiland. En dan een all-day café met hybride werken, gezelligheidsplek voor jong en oud. Dus meerdere generaties die bij elkaar komen.
Meerdere generaties bij elkaar. Dat was Svetlana Lalic. Mm-hmm. Zij is onderneemster en zij is door de ontwikkelaar uitgenodigd om een enorme plint te gaan vullen. Ja. Met die combinatie van al die... Nou, dat moet muziek in jouw oren zijn, zo'n combi. Is dat iets wat Sloterdijk ook zegt?
Ja, tuurlijk. Dat zijn echt de functies die er ook allemaal in moeten. En als je ook kijkt in de gemeentelijke plannen, staan die ook allemaal genoemd. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk ook gewoon wel de opgave voor een ontwikkelende partij om dat te doen. En je ziet ze ook wel dan zoeken en worstelen van hoe doen we dat en wie doet dat dan? Want die plint is natuurlijk toch een beetje een lastig ding voor ontwikkelende partijen. Maar wat ik eigenlijk nog wel wil aan toevoegen, want door de hele uitzending heen zie je dat iedereen die leuke functies roept. Ik noem het altijd de lieve functies.
Ja, zoals ook die kinderopvang, leuk café en sport.
En ik zeg dan ook, weet je, het is lief. Maar het zijn ook gewoon bedrijven die ook een plek moeten krijgen. Productieve bedrijven, bedrijven die stadverzorgend zijn. De loodgieter of het timmerbedrijfje.
Fietsenmaker.
Nou ja, weet je, fietsenmaker vind ik alweer zo'n lieve.
Het is wel lief, Wat noemen ze het, een vieze? Of minder lief?
Nou ja, een garage.
Een garage, ja.
En dat is meteen een lastige. Of een loodgietersbedrijfje of een schoonmaakbedrijf. Ja. Weet je, die moeten daar toch eigenlijk ook gewoon een plek krijgen.
Ja, en het is natuurlijk ontzettend actueel nu, hè? Milieukringen, heel veel dingen gaan niet door. Want dat zijn dan wel echt grote, hè, dat grote vieze bedrijven. Maar in Sloterdijk, hè, jouw gebied, daar zou dus dit soort garages, timmerbedrijven, dat soort dingen. Dat is wel lastig om mensen daar te laten wonen dan. Hè? Wat moeten we dat een beetje gaan oprekken, die grens? Want anders krijgen we het echt niet voor elkaar. Hè?
Nou ja, het is zoeken. En ik heb in het verleden heb ik in de pijp gewoond. En daar zag je het gewoon nog. Er zat dat garagebedrijf nog op de begane grond. Of er zat nog een ander bedrijf. Nee, dus het functioneerde ook. En natuurlijk, de normen zijn ook wel veranderd. Dus je hebt geluidsnormen en je moet dus wel aan allerlei dingen voldoen. Dus dat is wel ook zoeken van wat kan er wel en wat kan er niet. Maar tegelijkertijd kan er volgens mij echt best heel veel.
Ja, er kan nog steeds heel veel, want in de pijp is inderdaad een heel goed voorbeeld. Ja. Er zijn ook nog allemaal drukkerijen, dat soort dingen. Is het zo, want die toekomstige bewoners van Sloterdijk, hè, al die bedrijven die daar dan blijven, hè, stel dat het allemaal doorgaat. Wat hebben die, als ze het hebben over, ook er zitten gordijnen, fabrikanten, er zit een wasstraat. Wat hebben dus die kinderen die daar in de bak fietsen waarschijnlijk en spelen op straat in het groen. Wat hebben die aan die bedrijven als ze die zien? Hoe kun je die... Wat voor rol spelen die dan nog in de straat?
Dat is een goede vraag. Want al die lieve dingen, dat heeft meteen iedereen een beeld bij. Hè? Leuke cafeetje. Moet je ook oppassen dat zo'n cafeetje past bij de mensen die daar wonen. Want alleen iedereen drinkt niet die espresso of die cappuccino. Om het zo maar te zeggen. Maar er wonen mensen en kinderen. En die gaan daar naar school. En sommige kinderen gaan gewoon het ambachtelijke vak in. Om het zo maar te zeggen. Maar dat ambachtelijke vak, dat hebben we dan eigenlijk een beetje steeds uit de stad gebonjourd. Dus die zien dat niet.
Die zien niet van,
als ik straks ga werken, dan kan ik hier werken. Dit is mijn wereld. En dat is denk ik goed als dat zichtbaar is voor die generatie. Dat ze zien van als ik straks ambachtelijk ga werken, dan is er van alles om mij heen waar ik met mij thuis kan voelen, waar ik bij hoor, waar ik in deze wijk hoor.
Ja, het is echt voor de mbo's, de hbo's. En niet dat je alleen maar met je bul achter met een hele dure latte macchiato achter je laptop zit. Waar ook geen banen meer voor zijn op een gegeven moment. Maar dat is dus echt belangrijk dat gezien wordt. Ja. Dat daar gewoon op een andere manier gewerkt wordt. Ja, mooi is dat. Ja. Dus op die manier zou je het kunnen laten zien. Dan moeten we het nog zien te organiseren. Want voor garagebedrijven of loodgieters is natuurlijk heel vaak ook de huur heel hoog. Of is het lastig om dat voor te regelen. Laten we eerst eens even luisteren naar onze expert in de aflevering Hans Karsenberg naar zijn fragment.
Bijvoorbeeld in Amsterdam 3 hebben we gekeken. Hè? De meeste ontwikkelaars daar die zijn alleen maar geïnteresseerd eigenlijk in het bouwen van woningen. Dus die willen eigenlijk liever niet een plint met werkvoorzieningen of winkeltjes of dat soort dingen hoeven maken. En als ze dan toch moeten doen, dan hebben ze daar vaak eigenlijk niet zo heel veel ideeën bij. En zetten ze het wel in de boeken voor een redelijk hoge prijs. En ja, dan heb je een beperkt aantal functies die daar dan nog in kunnen. Dus je hebt eigenlijk op gebiedsniveau kennis nodig, specifiek voor hoe je die goede plinten maakt.
Wat hebben ze het liefst in die plinten?
Fitness, cappuccino bars, supermarkten.
Ja, dan hebben we het over de prijs. Hè. Die kunnen dat betalen. Ja. Daar hadden we het net over. Hè. Ja. Dus die garagehouder die kan dat niet tegen de supermarkt opbieden natuurlijk. Is dat iets wat jij herkent, dat die ontwikkelaars daar geen kennis van hebben en gewoon denken van... Hoppatee, want die pandeigenaar die wil natuurlijk ook daar rendement voor hebben. Hoe is jouw ervaring daarmee?
Ja, ik haak nog even aan op wat Hans helemaal aan het eind zegt. Hè. Daar heb je weer, hij noemde weer die lieve functies, zeg ik maar. En dat zijn ook de functies die meteen het meeste geld opleveren. Dus voor een ontwikkelende partij ligt daar dan toch heel snel de focus. Dat wil niet zeggen dat ze niet kennis of de know-how hebben om anders iets te organiseren, maar daar ligt hun focus heel vrij snel. Ik denk dat je juist om dat je die plint, dat is ook bij beleggers. Die beleggers denken ook van, woningen, dat is een duidelijk begrip. Dat kan ik plaatsen in mijn portefeuille. En kantoren misschien ook nog wel. En maatschappelijke functies, dat zorgt dan de gemeente voor. Maar die tussenvorm, dat is een beetje een lastig ding. Dus wat ik denk wat nodig is... en je ziet dat die beweging natuurlijk al langer ontstaan... ook in jullie uitzending. Daar zie je die plintmanager naar voren komen. Saskia Riel. Dus daar worden inderdaad al stappen gezet. Maar ook dat zijn nog lieve vormen, zeg ik dan even. Het winkt nog niet... en ik denk dat eigenlijk een stap verder zou moeten. Dus je zou,
moet wat,
ik...
zou moeten, wat zou kunnen dwingen dan?
Dwingen blijft een lastige. Want het is natuurlijk toch de vrije markt die daar een rol moet vervullen.
Ja.
Maar het gaat om dat partijen die daar beleggen inzicht hebben van... mijn woningen kunnen ook alleen maar goed functioneren... als daar mensen fijn wonen in een omgeving die goed functioneert. Dus die plint, die moet daar aan bijdragen. Dus die plint moet ook goed functioneren.
Ja.
En als je nou als belegger dat inzicht goed hebt... dan moet je dus ook meer integraal kijken naar zo'n gebouw... of naar een hele wijk misschien zelfs wel... waarin je zegt, we moeten zorgen dat die plint echt goed georganiseerd is... En een groot internationaal voorbeeld, wat heel vaak genoemd wordt in New York, is Bryant Park. Daar hebben op een gegeven moment een aantal beleggers rondom het Bryant Park, wat toen ook een beetje noodlijdend was, zeggen, dit moet anders.
Ja.
En dus die hebben ze de Bryant Park Corporation opgericht. En dat functioneert toch sinds de jaren 70, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, of 80, dat weet ik niet precies. Omdat ze zagen van onze bezittingen boven de begane grond, die functioneren alleen maar goed als het daaronder ook goed geregeld is. Nou, en zo'n beweging, dat zie je nog niet zoveel in Amsterdam. Ik weet wel dat vanuit de bedrijven gedachte is, vanuit de gemeente wel in overleg met Stipo en ook met een aantal bedrijven. Mee vanuit het Hamerkwartier, is gekeken van maar hoe zouden we dat nou kunnen vormgeven? En er is vorig jaar, is er inderdaad door BMW gezegd, nou ja, we willen een stimulans brengen om een soort werkcorporatie op te gaan laten richten.
Ja, daar heeft Hans het ook over in de aflevering. Ja. Hè? Zo'n werkcorporatie, je hebt de woningcorporatie en een werkcorporatie, waardoor dus je een mix krijgt van bedrijven die het niet kunnen betalen of minder goed kunnen betalen. Ja. En de bedrijven die hè, dat heft elkaar dan op. Blijft natuurlijk wel echt het organisatiekwestie. Ja. Want die plint die is natuurlijk, die kunnen nog steeds vrij goed weggezet kunnen worden in de boeken bij de belegger. Hè? Mm-hmm. Die hoeven ze niet te vullen zo snel. Dus dat blijft een beetje een rare prikkel. Maar dit zou wel een oplossing kunnen zijn.
Ja. Ja, nou ja, in ieder geval een oplossingsrichting. Want ook die werkcoöperatie richt zich vooral weer op het werken. Hè? Dus weer één van de functies. Ik denk dat je echt een soort een plintcorporatie zou moeten hebben, waar je al die functies zeg maar, onder één hoede brengt.
Ja, precies. En als we even naar Sloterdijk gaan kijken, hè, want de actualiteit laat ook zien dat de bedrijventerreinen het echt moeilijk hebben. Hè, wat leuk, hè, het mixed use, dan zie je dus gemixte functies. Maar als je nou zo'n vrij lastig gebied als Sloterdijk neemt, als je daar weer eens naar terugkijkt en dan met de kennis van nu werken coöperatie, is dat iets wat daar ook zou werken? Want je hebt daar pandeigenaren, die moeten daar ook zin in hebben. Hè?
Nou ja, precies. Dat hebben we, met die beweging hebben we bij Sloterdijk 1 Zuid niet ingezet. Toen was misschien de tijd daar ook nog niet zo rijp voor. Je ziet dat nu langzaam, dat besef, wel ontstaan. Ik had een keer een bijeenkomst van ondernemersvereniging Westpoort. En daar was iemand die inderdaad in Hamerkwartier, zo'n ondernemer, die sprak heel erg met veel lof en over die gedachte van zo'n werkcoöperatie.
Ja.
Dus blijkbaar begint het ook bij ondernemers een beetje in die omslag te ontstaan. En dit gaat nog wel, misschien op zijn minst 10 jaar duren, misschien nog wel langer, voordat dat gemeengoed is. Maar ik zie de beweging wel ontstaan. Maar het vergt van heel veel mensen heel veel inspanning. En je moet ook bereid zijn om te zeggen van ja, oké, ik moet misschien een klein beetje rendement van mijn standaard, de woningen die dat nog wat, omdat dat in deze tijd ook weer lastig is. Dus het is sowieso economisch een beetje een lastige tijd om voor zoiets.
Ja.
Maar toch, over lange termijn geredeneerd is woningen toch iets wat oplevert, kantoor eigenlijk ook wel. Dus je moet kijken of je een beetje van dat rendement kunt afsnoepen en in die functies kunt stoppen die dat wat lastiger rond te krijgen zijn.
Ja, want je hebt in de nieuwbouw natuurlijk de belegger die met een hele hoog, vaak zijn ook vaak hele hoge plinten. Het zijn vaak enorme ruimtes. Ja. Waarom is dat eigenlijk, Paul? Dat die ruimtes in die nieuwbouw, dat is natuurlijk niet iets wat. Waarom zijn die ruimtes zo hoog en zo groot? Dat is voor een fietsenmakertje een beetje lastig, hè?
Moet ik het eigenlijk al een ontwerper erbij moeten hebben dan. Maar, ja. Het aardige is wat wij in Sloterdijk 1 wel hebben gezegd. Nou ja, we willen visueel wel dat gebaar naar de straat maken. Dus ze hebben wel, als je buiten loopt, een hoge plint.
Ja.
Maar zodanig hoog dat je intern dat best wel weer kunt opsplitsen.
Oké, dus dat is voor het beeld.
Dat je op begane grond nog steeds die fietsenmaker hebt en daarboven een kantoortje. Of misschien begint daar de woning al. Of dat het kantoortje zelfs doorsteekt boven de plint uit. Dat die op de derde verdieping zit. Weet je? Dus je moet de plint niet alleen maar zien als die ene laag, maar het kan zeg maar fluctueren binnen een gebouw.
Ja, precies. Dus dat is voor zo'n ondernemer ook leuk, hè? Want we hebben ook wel eens een keer een ondernemer geïnterviewd op de Hamerkwartier. Die had hetzelfde als jij van, nou, ik vind het ontzettend leuk plan. Maar het is nog steeds zo dat heel veel ondernemers nog steeds denken, ja, 3 klagende bewoners en ik kan mijn zaak opdoeken. Hè? Dat is natuurlijk de praktijk.
Dat is natuurlijk een lastig, wat je ook. Ik had net dat voorbeeld van de pijp. 30 jaar geleden was het gewoon. Iedereen deelde daarmee. Ook dat is denk ik gewenning.
Ja, het is gewenning. En zijn we dat ontwend, Paul, denk je? Want vroeger, wonen boven je nering, lawaai, stank, dat waren gewend. Zijn we het ontwend? Moeten we weer terug naar, jongens, zie gewoon hoe dingen gemaakt worden?
Ja, precies. Ja.
En zie je daar ook kansen voor nieuwe economie? Zoals je hebt heel veel repaircafés tegenwoordig en kleding maken of tweedehands dingen.
Ik heb wel een aardig voorbeeld in Sloterdijk 1 Noord.
Ja.
Daar zit Contact. En Contact is een organisatie, zit er nu 5 jaar volgens mij.
Ja.
En dat hebben we ook toen bewust aan meegeholpen. Mm-hmm. Het is vanuit de markt ontstaan hoor, dus het is vooral daar de lof.
Ja.
Maar dat is ook een combinatie van de broedplaatsen. Mm-hmm. Maar ook met gewoon een hardcore Royal Haskoning DAV, ingenieursbedrijf.
Ja.
En ze hebben daar ook een soort restaurantfunctie. Het is niet een formeel restaurant, maar het functioneert wel zo. En wij hebben zelf als gemeente daar ook sessies georganiseerd. Dus er is ruimte om dat te doen, maar de anderen hebben dat ook gedaan. En dat is een klein beginnetje. Dus het is een soort mini-coöperatietje, zeg ik dan maar even. Ja. Ik weet niet of het letterlijk zo functioneert, maar toch. Maar als je dat uitvergroot, als je dat daar zeg maar wat breder denkt, en dan kan de horeca ook echt de horeca worden, dan kun je echt zoiets laten ontstaan.
Ja.
Door initiatiefnemers die dat inzicht ook hebben.
Ja, nou, het is heel toevallig hebben wij, dat is niet toevallig, Bouwerleef hebben we daar gedraaid, jaren geleden.
Oh ja, nou, kijk.
Dus als je naar de YouTube-pagina gaat, tik in Contact. En we hebben daar een fantastische reportage gemaakt bij Roy Haskoning en de broedplaats die daar zit.
Ja.
Hele leuke plek. Het is absoluut een heel mooi voorbeeld om mee te eindigen dit gesprek. Omdat het op die manier kun je zien hoe dat kan werken. Hè?
Ja.
Dus echt leuke jonge architecten en kunstenaars die daar zitten, die ook opdrachten krijgen van die Roy Haskoning. Dat is heel mooi.
Ja.
Prachtig mooi voorbeeld om mee te eindigen. Ontzettend bedankt voor dit gesprek, Paul.
Nou, graag gedaan. Leuk.
En luisteraars, kijk vooral ook naar Bouwerleef. Gewoon op at5.nl/Bouwerleef. Tot de volgende keer.